Leben, Christus lebt in dir allein, wer große
Onze Heer, u alleen bent onze Heer, want u bent sterker, u bent groter, u bent machtiger. En we willen daarom ook in de machtige naam van Jezus alle andere stemmen het zwijgen opleggen. De stemmen van de dief die wil komen om te roven, te slachten en te vernietigen. En ook als het woord open gaat willen we de volheid ontvangen die u daarin spreekt. En dank u wel dat u ons op het oog hebt, dat u ons ziet en dat u weet wat we nodig hebben. We houden van u in Jezus naam. Amen. Amen. U mag inderdaad gaan zitten. Blinde ogen gaan weer zien. Daar gaat het over vanmiddag. Over wat er gebeurt als de hemel ingrijpt in een mensenleven. Als God komt en alle puzzelstukjes van je bestaan op de juiste plek vallen. Want dat is wat gebeurt met Saulus en we gaan naar zijn leven kijken. Als hij onderweg is naar Damascus. Dat God ingrijpt in zijn leven. En dat God komt. En dat alle puzzelstukjes van zijn bestaan op de juiste plek vallen. Blinde ogen gaan weer zien. Handelingen 9, ik wil het graag met jullie gaan lezen. Vanaf vers 1. Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Hij ging naar de hoge priester met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagogen in Damascus. Opdat hij de aanhangers van de weg die hij daar zou aantreffen, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en kon meevoeren naar Jeruzalem. Toen hij onderweg was en Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Hij vroeg: Wie bent u, Heer? Het antwoord was: Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar sta nu op en ga de stad in. Daar zal je gezegd worden wat je moet doen. En de mannen die met Saulus meereisden, die stonden sprakeloos. Ze hoorden de stem wel, maar zagen niemand. En Saulus kwam overeind. En hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien. Zijn metgezellen pakten hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. 3 dagen lang bleef hij blind en at en dronk hij niet. In Damascus woonde een leerling die Ananias heette. In de visioen zei de Heer tegen hem: Ananias. En hij antwoordde: Ik luister, Heer. En daarop zei de Heer: Ga naar de rechte straat en vraag daar in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij is aan het bidden en hij heeft in een visioen gezien hoe een man die Ananias heet binnenkomt en hem de handen oplegt om hem weer te laten zien. En Ananias antwoordde: Heer, van veel kanten heb ik gehoord over deze man en over al het kwaad dat hij uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan. Bovendien heeft hij toestemming van de hoge priesters om hier iedereen die uw naam aanroept in de boeien te slaan. Maar de Heer zei: Ga. Want hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder alle volken en heersers en onder al de Israëlieten. Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam. En Ananias vertrok en ging naar het huis waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei: Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die hij nu verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de Heilige Geest. En meteen was het alsof er schellen van Saulus' ogen vielen. Hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen. En nadat hij gegeten had, kwam hij weer op krachten. Zover. En zie hem daar gaan. Saulus. Onderweg naar Damascus. Met de brief van de hoge priester stevig in de handen. De aanbevelingsbrief, de volmacht. Omdat hij daar dan in Damascus de volgelingen van Jezus kon arresteren. Kon meesleuren naar Jeruzalem om ze daar te berechten. En waarom nou Damascus? Zo'n 220 kilometer verderop ten opzichte van Jeruzalem. Nou, daar floreerde de internationale handel. Daar liep een internationale handelsroute. En het Sanhedrin en Saulus hebben gedacht, als de volgelingen van Jezus zich vanuit die plek verspreiden, gaat de boodschap van Jezus rap de wereld over. Daar moet het gestopt worden. En je kunt je afvragen hoe Saulus toch op deze plek belandde. Met die brief in zijn handen, met voeten die hem brengen naar die plek om precies dat te gaan doen. Hoe belandde hij op die plek? Want je moet weten, Saulus, hij was iemand die ging voor God. En hij nam de dingen van God ongelooflijk serieus. Van jongs af aan. Die Saulus, dat was niet de eerste, de beste. Hij was geboren in Tarsus. In de noordoostelijke hoek van de Middellandse Zee. Een omvangrijke stad, er woonden honderdduizenden mensen. En samen met Alexandrië en Athene was Tarsus een van de drie belangrijkste universiteitssteden van het Romeinse Rijk. En daar was hij geboren. En bij zijn geboorte had hij het Romeinse burgerrecht gekregen, wat ons laat zien dat zijn familie een welgestelde familie was. En waarschijnlijk behoorde bij de elite van die invloedrijke plek. En het lijkt erop dat bij Saulus vanaf het eerste begin al een bepaalde focus aanwezig was op het zuivere Jodendom. En op de wet van de Heer, de wet van God. En in Galaten 1 zegt hij daar zelf van dat hij vanaf het prilste begin, nog voor zijn geboorte al uitgekozen was door de Heer. Dus ergens lag er vanaf het eerste begin al een bijzondere hand van de Heer op zijn leven. En als 5-jarig jochie, waarschijnlijk was hij begonnen met het bestuderen van de wet. En op zijn 10e was hij begonnen met het bestuderen van de farizeeïsche traditie. En dan kon hij zo'n beetje vanaf zijn 13e ook anderen al beginnen te onderwijzen in de wet van God. En het was dus vanuit deze liefde voor God en deze liefde voor de wet en de liefde voor het zuivere Jodendom dat hij ergens in die periode verhuisde naar Jeruzalem. Want als er één plek was waar je wilde zijn, als jij schriftgeleerde wilde worden, als je farizeeër wilde worden, als jij helemaal doorkneed in de schriften wilde zijn, als jij de liefde voor de Torah wilde omzetten in grondige studie, dan was het Jeruzalem. En zo belandde hij daar dan aan de voeten van Gamaliel. De schriftgeleerde bij uitstek, de beroemde Gamaliel. En waarschijnlijk ronde hij zo rond zijn 20e die opleiding af. En wie was Saulus toen geworden? Een vurige dienaar van God. Hij ging voor God. Hij was vol van de dingen van God. Hij was schriftgeleerd, hij was farizeeër. Hij was een van de 6000 farizeeërs die het land rijk was. En het was een lekenbeweging van mannen die super serieus met de dingen van God bezig waren. Die het echt wilden. En hij was dan ook nog strikter en radicaler dan menig een van zijn generatie. Dat was Saulus. En zo voor God gaan. Zo serieus zijn voor de dingen van God. En dan zo vurig de volgelingen van God bestrijden. Hij slaat de plank falikant mis. Want hij wil de gemeente uitroeien en hij is bloedfanatiek. Hij gaat ver voorbij nationale grenzen, helemaal naar Damascus. En ook nog op het heetst van de dag gewoon doorreizen. Er zat urgentie achter, er zat fanatisme achter. Paulus, vurig voor God, maar hij slaat de plank helemaal mis. Blijkbaar kan dat. Dat je serieus bent voor God. Dat je serieus bent met het woord. Dat je serieus bent in je gebeden. Dat je serieus bent als het gaat over het koninkrijk van God. En dat je toch God voor de voeten kan lopen. Dat je toch zijn werk stuk kunt maken. Dat je toch brokken kunt maken in de ogen van de Heer. Want dat is wat Saulus aan het doen is. Hij wil dat het koninkrijk van God gaat aanbreken, maar hij is het aan het afbreken. Hij wil gaan voor God, maar hij werkt tegen God. En hij rent voor God, maar hij loopt hem voor de voeten. Blijkbaar kan dat. En wat was nou het probleem van Saulus? Waar ging het nou mis? Was het misschien dat hij vervolger was? Was het misschien dat hij mannen en vrouwen voor het gerecht wilde slepen? Was het dat hij niet alleen mannen, maar ook vrouwen liet geeselen? Of is er iets wat daar nog onder ligt? Was het dan misschien zijn religieuze punctualiteit? Was het zijn godsdienstige fanatisme? Of was het zijn vurige ijver? Ik denk niet dat het zijn ijver was. wat het probleem was. Ik denk niet dat het probleem was dat hij een ijveraar was voor God. Want als we kijken naar Jezus en de tempelreiniging, dan staat er ook over Jezus geschreven dat de ijver voor het huis van de Heer hem verteerde. Ik denk niet dat het probleem was dat hij een ijveraar was. Ik denk dat het hiermee te maken heeft dat hij een blinde ijveraar was. Dat het een ijveraar was met een gebrek aan openbaring. Er was Bijbel zonder vreugde. Er was bidden zonder kennen. Er was volgen zonder zien. Hij was een ijveraar, maar hij was een blinde ijveraar. En vanwaar dan dat blinde? Was het kortzichtigheid? Was het misschien zijn jeugdigheid? Was het misschien zijn onbezonnenheid? Was het domheid? Het was in ieder geval blindheid. Hij deed zijn uiterste best voor God. Maar het was uiterste blinde best voor God. En als je naar zijn leven kijkt, dan zeg je, ja, maar alles is aanwezig. Alle ingrediënten zijn aanwezig. Alle puzzelstukjes zijn daar. Er is Bijbel bij Saulus. Er is Bijbelstudie. Er is zelfs grondige Bijbelstudie. Er is gebed. Er is dagelijks gebed. Er is zelfs dagelijks gedisciplineerd gebed. En er was vuur bij Saulus en er was passie en er was een besef van urgentie om heilig te leven met God. Er was een verlangen naar de komst van het koninkrijk. Er was grote toewijding om zich te houden aan de geboden van God. Er was een reikhalzend uitzien naar de hoop, naar de Messias. Naar de dingen van God die in het leven van alle dag zouden baanbreken. En dwars door al die dingen heen was er ook nog die notie van volharding. Om daarin vol te houden. Je zou zeggen, Saulus, alle puzzelstukjes zijn er. Alle ingrediënten zijn er. Maar één stukje mist. En met dat ene stukje is alles geweldig, is alles fantastisch. Maar zonder dat ene is het waardeloos. En er zitten ook kinderen in de zaal. En wie van jullie kinderen vindt het superleuk om met papa en mama naar het strand te gaan? Laat je maar eens even horen. Ik hoor allemaal handen, maar... Nou, er is iemand die vindt het echt heel mooi. Klaar. Nou, vanmiddag meteen een dagje plannen. Ja? Goed. Iemand zegt heel hard ja. Geregeld. Krijgen we interessante gesprekken vanmiddag. Het strand, een dagje naar het strand. Je vindt het leuk. En moet je voorstellen, alle ingrediënten zijn aanwezig. Letterlijk en figuurlijk. Alles klopt. Papa en mama hebben een picknickmand. Die zit boordevol chips. Boordevol jeu. Boordevol suikers. Boordevol snoep. Boordevol dingen die eigenlijk allemaal niet mogen, maar zo ongelooflijk lekker zijn. Die picknickmand die puilt uit. En papa en mama hebben ook aan zichzelf gedacht. Er zijn comfortabele strandstoelen. Een goed boek. Een wijntje. Er zijn vliegers. Een emmertje, schepjes, zwembroekje, zwembandje, alles is aanwezig. Koffie, heel belangrijk. Ja, en ook nog de coolbox met heerlijke dranken en boordevol ijs. Alles is aanwezig, maar er mist één klein dingetje. De zon. Het is... Dat snijd je toch door de ziel, hè? De zon. Het is gewoon een zwaar bewolkte dag. Het is zelfs een beetje chilly. Ja, het is niet chill, nee. Chilly. En omdat die zon er niet is, omdat het ene er niet is, wordt al het andere anders gekleurd. Of stel je voor, je hebt een voetbalwedstrijd op zaterdagochtend. En alle spelertjes die verschijnen strak in tenue. En de sokjes zijn aanwezig en de scheenbeschermertjes en de beleiding en de pionnetjes en de doeletjes. En zelfs de spelbegeleider met zijn fluitjes aanwezig. Alles klopt. Er is publiek aan de kanten. Alle ouders zijn er en ze zijn blij. Alles is er. Alles klopt, maar één dingetje mist. Precies, de voetbal. Er is geen voetbal. Of het is een lekke bal, of hij is vierkant. Maar je hebt alles, maar één ding mist. En al die andere dingen die er zijn, die worden opeens overbodig. Dat gevoel. Saulus, hij had alles. Zo'n beetje alles klopte. Alle ingrediënten waren aanwezig. Alles puzzelstukjes waren er, maar één dingetje miste. En daardoor was het allemaal waardeloos. Daardoor was het allemaal overbodig. En de meeste mensen van ons zoals we hier zitten, wij slepen geen mannen en vrouwen voor het gerecht. En we gaan niet stad en land af om mensen te dwingen om een bepaalde kant op te gaan of ze iets aan te doen. Maar de meeste mensen van ons, zoals we hier zitten, we zijn wel heel serieus in het volgen van God. En je doet je best om het goed te doen voor God. En je doet je best om God te behagen. En je doet je best om gewoon goed voor God en goed met God te leven. En je neemt de dingen van God serieus. Maar dan kan het zo zijn dat je daar rondom met dat gevoel, ja, maar er is één dingetje dat mist. Er mist iets. Er knaagt ergens iets. Misschien is er wel sprake van Bijbel zonder vreugde. Van bidden zonder kennen. Van volgen zonder zien. Alles lijkt aanwezig. Alles lijkt te kloppen. Van een afstandje heb je niks nodig. Maar ergens, ergens. In het serieus nemen. In het je best doen. Mist daar iets. En stel nu dat daar een kans is. Dat dat kan veranderen. Stel nu dat het mogelijk is dat daar verandering in komt. En als we kijken naar Saulus, is dat wat gebeurt. Hij is daar onderweg naar Damascus met die brief in de hand. Met dat doel voor ogen. Maar hij bereikt de stad niet, want plotseling is daar een hemels licht dat hem omstraalt. Het vangt hem als in een schijnwerper. En het is stralend licht. En de Bijbel vertelt ons dat gebeurt op de middag. Op het middaguur, wanneer de zon op het hoogste punt is en zijn stralen het felste schijnen. Maar desalniettemin, dat licht uit de hemel wat hem opeens omstraalt is zo krachtig dat de zon wordt verbleekt. En het is ook een heel persoonlijk licht. Het blijft niet ver weg, maar het komt zodanig persoonlijk naar hem toe. Het is echt een verschijning wat daar gebeurt. Dat Saulus van zijn sokken wordt geblazen. Het gewicht van dat licht, het leunt zo over hem heen dat hij knielt, dat hij face down ter aarde valt. Zoveel kracht, zoveel heerlijkheid, zoveel persoonlijk licht daar in dat moment. En terwijl hij daar dan face down op de grond ligt, komt daar die stem. En die stem komt eenmaal, tweemaal naar hem toe. Saul, Saul, Saul. En die stem, die had ook eeuwen eerder al eenmaal, tweemaal geklonken. Abraham, Abraham, raak die jongen niet aan. Doe hem niets. En die stem, eeuwen eerder, diep weggedoken in het Oude Testament, had geklonken toen, Jacob, Jacob, wees niet bang. Maak maar die reis daar naar Egypte. En nog een keer klonk daar die stem, Mozes, Mozes. Kom niet dichterbij, want de grond waarop je staat is heilige grond. En weer verderop, nog een keer, Samuel, Samuel. Naar die kleine jongen toe. En hier de vijfde keer, Saul. Saul, waarom vervolg je mij? En hoe zou die zin nou geklonken hebben daar in dat felle licht met die stem uit de hemel? Saul, Saul. En ik vraag mij af, hoe komt die zin naar jou toe? Hoe is het dat jouw hart dat ontvangt? Welke klanken resoneren daarin door? Hoor je daarin ongeduld? Saul, Saul. Hoor jij daarin misschien boosheid? Wat zijn de klanken die jouw hart hierin opvangen? Of is het liefde? Is het bewogenheid? Wat sijpelt daarin door naar jouw hart? En hoe die zin, Saul, Saul, waarom vervolg je mij, in jouw hart ontvangen wordt, zegt ook heel veel over hoe jij kijkt naar God. En Saulus, Saulus ligt daar. De stem komt naar hem toe. De stem die rolt over hem heen. Die stem die duwt tegen zijn hart. Hoe gaat hij reageren? Zou die reageren zoals Abraham reageerde? En Abraham die zei, ik luister. Zou hij reageren zoals Jacob reageerde? En Jacob zei, ik luister. Zou hij reageren zoals Mozes reageerde? En Mozes zei, ik luister. Zou hij reageren zoals Samuel reageerde? En Samuel zei, spreek Heer, want uw dienstknecht luistert. En Saul. Wat Saul zegt is dit, hij stelt een vraag. Heer, wie bent u? Wie bent u, Heer? Wat ging er in hem om? Wat komt daarin mee in die vraag? Is het verslagenheid? Is het teleurstelling? Is hij geschokt? Oh, ik denk dat hij in de war is. Dat hij verbijsterd is. En daar opeens, gevangen door dat licht, bevangen door die stem, met zijn neus op de grond. Wie bent u, Heer? Ja, Abraham ken ik. Jacob ken ik. Van Mozes weet ik. Van Samuel heb ik gehoord. Maar wie bent u, Heer? En dan komt daar dat ene wat hij nodig heeft. Dan komt daar dat ene wat hij miste. Dan komt daar dat ene wat al dat andere in een ander licht zet. Wat al dat andere geweldig en waardevol maakt. Dan komt daar dat puzzelstukje. En dan komt daar nog een keer die stem van Jezus. En het antwoord is, ik ben Jezus. Die jij vervolgt. Ik ben Jezus. Bam. En hij wordt blind. Metgezellen nemen mee naar Damascus. En daar zit hij dan 3 dagen en 3 nachten. Zit hij daar. In de donkerheid van zijn eigen binnenkamer. In zijn eigen innerlijk. Hij eet niet. Hij drinkt niet. In het moment van verbijstering was daar die stem van Jezus naar hem toegekomen. Ik ben Jezus. Die jij vervolgt. Echt. En misschien heeft hij wel teruggedacht aan Abraham. Abraham. Want hij kende de verhalen van Isaac die geofferd zou moeten worden. Maar zou hij dan al heen gewezen hebben naar de Messias? Misschien heeft hij gedacht aan Jacob. Jacob die naar Egypte moest reizen. En daar Jozef als de voorafschaduwing van Jezus. Kom maar naar de koning. Er is meer dan genoeg eten als je honger hebt. En zijn eten geeft je kracht. Zijn voedsel is voedsel voor jouw ziel. Misschien heeft hij gedacht aan Mozes. Mozes de ultieme middelaar. De grootste profeet van het Oude Testament. En als voorafschaduwing van, was het Jezus, de Messias? Misschien heeft hij gedacht aan Samuel. Samuel de leider van een nieuwe tijd. De eerste van een ander hoofdstuk in de geschiedenis. Zou hij dan Jezus, Messias, de nieuwe leider? Degene die de volgende fase zou inleiden in Gods heilsplan. En ik denk dat hij daar gedurende 3 dagen al heeft gebeden staat. Hij heeft gedacht. Hij heeft geworsteld. Wat gebeurt me hier? Maar het is in dat moment dat alle puzzelstukjes van zijn leven op zijn plek vallen. Christus was voor hem verborgen. Zijn ogen konden Jezus niet zien. En toen dat open begon te gaan, werd alles anders. En wat ik zo liefdevol vind van de Heer, is dat God niet alleen van bovenaf naar hem toe komt en hem omvat, maar ook van nabij hem aanraakt. Want dan is daar een leerling in Damascus, Ananias. En die ontvangt in een visioen van de Heer informatie dat een Saulus daar aan het bidden is. En Saulus ontvangt informatie van de Heer dat een Ananias naar hem onderweg is. God wilde zeker weten dat die twee elkaar niet zouden missen. En hemelse regie komt daar op de kaart en brengt daar Ananias uiteindelijk bij Saulus. En dat treft me dan zo. Het eerste wat Ananias zegt is weer die naam. God is zo persoonlijk. Weer die naam, Saul. Maar nu is 1 keer voldoende. Saul luistert. Saul, broeder. Dat moet een pak van zijn hart zijn geweest. Saul, ik was vijand van God. Ik die God zo serieus wil dienen. Ik heb zijn volgelingen gedood. Saul, broeder. Hoe oneindig groot genade. Saul, vriend. God heeft me opgedragen om voor jou te bidden. En reken maar dat Saulus dat maar wat fijn vond. En Ananias legt hem de handen op. En dan gebeurt dat machtig. Dan staat er en de schellen vielen van zijn ogen. Ananias legt de handen op en hij bidt. En de schellen vallen van zijn ogen. En hij kan weer zien. Het is de 3e dag. Oh, en die man, die Saulus doorkneed van de schriften, die wist, het was op de 3e dag dat God opdook op de Sinaï in vuur en donkere wolk en verscheen aan het volk. Het was de 3e dag dat Jezus opstond uit de dood. En hier opnieuw de 3e dag en de schellen vallen van zijn ogen. En een nieuw leven breekt aan. Voor Saulus, de man die zo graag wilde, maar 1 ding miste. Jezus. En als we hier zo zitten, dan geloof ik dat de meesten van ons zo graag willen gaan voor God. Dat je hem serieus neemt. Dat je het goed wil doen voor God. Dat het zomaar kan zijn dat er iets mist. Misschien is het zicht op Jezus vertroebeld. Is hij wel centraal in je hart en je leven geweest, maar zijn er dingen gebeurd en is je focus verschoven? Misschien is hij niet in je leven, zoals het hier ook bij Saulus het geval was. Hij leefde zonder Jezus, terwijl hij zo graag wilde gaan voor God. Oh, wat was het nodig, die schellen van de ogen. En misschien zijn die mensen vanmiddag en je zegt, het is mijn Bijbel zonder vreugde. Het is mijn bidden zonder kennen. Het is mijn volgen zonder zien. En dan wil ik je vragen. Zou je willen dat het anders was? Zou je willen dat het anders was? Verlang je naar openbaring? Zoals Saulus dat ontving. Verlang je naar om die naam eenmaal, tweemaal te horen. En te weten. O Jezus, zo dichtbij. Hunker je daarnaar. De vrede en de vreugde. Jezus, groot aan je binnenkant. Die ruimte maakt in je hart. Jezus. Weet je, hij is hier. En het is maar één gebed verwijderd. En mag ik dan vanmiddag je Ananias zijn? Als je zegt, oh, ik verlang daar zo naar. Dat we straks, als we dit moment rondmaken, als we afsluiten in gebed, dat je dan naar de Heer je hand mag uitstrekken. O Heer, ik wil wel gaan voor u. Ik neem u serieus. Maar geef mij Jezus. Ik wil Jezus zien. Vertel het hem maar. En dan wil hij komen. Dan wil hij je hart aanraken. En dan wil hij zichzelf door zijn geest laten zien. En mag ik dan vanmiddag jouw Ananias zijn? Gewoon bidden. En het aan Jezus laten. Om zich in jou te laten zien. En reken maar dat Saulus in dat moment van die 3 dagen. In dat vasten. In dat bidden. Dat hij alles heeft teruggegeven aan de Heer. Als een brokken. Als een schade. Als een tranen. En dat hoort er ook bij. Dat als je zegt, ja, Heer Jezus. Ik wil u zien. Hier heeft u alles wat achter me ligt. En dan mag je weten. De schellen zullen vallen. De derde dag zal aanbreken. En dan mag je verder met ogen die Jezus zien. Zullen we samen gaan staan en zullen we samen bidden. Maar Heer Jezus, we danken u wel dat u een levende Heer bent. We belijden dat u zit aan de rechterhand van de Vader en de hemelse majesteit. En we danken u wel dat u tot op de dag van vandaag onstuitbaar bezig bent met uw geest om uw koninkrijk te vestigen. Eerst ging Jeruzalem om. Toen ging Samaria om. En hier gaat Saulus om. In de ontmoeting met u. Op de knieën. Face down. En dan danken wij u wel voor zoveel genade. Saul. Saul. Hier en in Galaten lezen wij hoe Paulus daarop terugkijkt. Het behaagde God om zijn zoon in mij te openbaren. O Heer Jezus, wat een wonder van genade. In uw stem klonk alleen maar vreugde door. It so pleased God to reveal himself in Saulus. Dank u wel dat uw stem altijd komt met genade, Heer. Maar dat uw stem ook komt met waarheid. Wat ben je aan het doen, Saul? Wat ben je aan het doen? Dat is niet goed. Maar zo is uw stem ook hier, eenmaal, tweemaal voor ons. En er zijn die mensen vanmiddag. En je doet zo je uiterste best. Je wilt het zo graag goed doen voor God. Maar ergens knaagt er iets. Mist daar iets. En dan kunnen er zomaar brokken ontstaan en schade aan het werk van de Heer. Ik ben Jezus. Ik ben Jezus. En opeens komen al die andere dingen die er al zijn in een ander licht te staan. Ik ben Jezus. En als je weet, oh Jezus is voor mij verborgen. Hij wil zichzelf aan jou laten zien vanmiddag. Heer Jezus, u schept er vreugde in om uw zoon te openbaren in ieder van ons. O God, schept er vreugde in om zijn zoon in jou te openbaren. Jezus, schept er een eer in om de schellen van jouw ogen te laten vallen. Dat het woord gaat dansen voor je ogen. Dat het bruisend binnenkomt. Dat het bidden tot God gaat veranderen in bidden met God. Dat het tasten in het duister gaat worden tot een volgen met zien. En Jezus zegt, ik wil je dat geven. En als jij ernaar verlangt, je zegt, ik wil Jezus zien. Ik wil openbaring. Ik verlang ernaar dat de schellen van mijn ogen vallen. Dat de ogen van mijn hart verlicht worden om te zien wie Jezus is. Om te zien wat Hij voor mij heeft gedaan. Om te zien wat Hij voor mij heeft klaarliggen. Vraag het Hem dan. Ga dan naar Hem toe. En laat voor je bidden vanmiddag. Mag ik dan jouw Ananias zijn? Of voor je bidden? Gewoon vanaf deze plek. Als je zegt, ja, ik wil het gebed uitspreken naar Jezus vanmiddag. Ik wil u zien. Dan mag je hand even uitstrekken naar de hemel als jouw gebed. Heer Jezus, laat mij u zien. Steek je hand maar op. God eert geloof. God eert de stap. Fluister maar. Wie bent u, Heer? Wie bent u? Ik wil u zien. Heer Jezus, dank u wel. Voor deze mannen en vrouwen. Voor deze jongens en meiden die zeggen. Heer, wie bent u? Ik wil u zien. Kom, Heilige Geest. En verlicht de ogen van hun hart. Kom het openbaar. Laat de schellen van de ogen vallen nu in dit moment. Heer Jezus, ik bid dat u in de stilte van het moment, in de diepte van hun hart, eenmaal, tweemaal, hun naam spreekt. Neem u weg, Heer Jezus. Neem u weg, Heilige Geest. En kom, zoals u komen wilt. Waai over hen zoals u waaien wilt. Doe uw werk hier als ze ook in de stilte zeggen, hier, dit zijn mijn scherven, dit zijn mijn brokken. Hier ging het mis, maar ik wil u. Kom, Heilige Geest. En raak aan. Geef openbaring. Werk van heling en van vernieuwing in dit moment. En dank u wel dat u daarmee doorgaat ook. Vanuit de aanbidding, vanuit de dienst, het leven weer in. Want zo bent u. En ik zegen jullie in de machtige naam van de Vader en de Zoon en de Geest. Met het bijzondere werk van Jezus, wat Hij door de Geest ook in je hart aan het doen is. En zo bidden we voor elkaar, ook als gemeente. Heer, we doen soms zo ons uiterste best. Maar laat het zo zijn. Dat we u zullen zien voor alles. Dat we kunnen getuigen van wat u heeft laten zien. En maak ons krachtig in u. We danken u wel. In Jezus' naam. Amen.